Dit is Hoorbaar Geloof, de podcast van de Gereformeerde Kerk in Sliedrecht. Ik ben Joop van Achterberg en vandaag is mijn gast Gerard de Haan. Dag Gerard.
Ah, goedemiddag.
Kun je jezelf introduceren?
Ja, natuurlijk. In ieder geval leuk dat we hieraan kunnen werken. In dit geval samen. Ik ben Gerard Haan. En ik ben in september, om precies te zijn 14 september 1947, geboren Rotterdam-Zuid. En daar ben ik opgegroeid. En nadat ik mijn echtgenote Anja heb leren kennen, en zij werkte in die tijd in Sliedrecht, 72, praten we dan over, zijn wij in november 1973 naar Sliedrecht verhuisd. Wat een hele reis was. Van Rotterdam-Zuid naar Sliedrecht. Niet hemelsbreed ver, maar het was toch wel een hele stap. Van de stad naar het land. Nou, sinds die tijd leef ik in Sliedrecht. En ik heb altijd buiten Sliedrecht gewerkt in mijn professionele leven. En in dat professionele leven ben ik eigenlijk alle jaren bezig geweest in de human resource. Toen zeiden we personeelszaken.
Mm-hmm.
Personeel- en organisatiezaken. Nou, vandaag de dag human resource, als het er nog is. Hè, want al die dingen veranderen natuurlijk toch wel snel. Maar ik heb daar dus heel veel jaren in gewerkt. In de landen, kan ik wel zeggen, bij twee grote werkgevers. SHV, de oude steenkolenhandelsvereniging, bestaat nog steeds. Familiebedrijf van de familie Venteren van Vlissingen. En een andere organisatie waar ik heb gewerkt is SGS. Tegenwoordig zegt men SGS, maar het was eerst Société Générale de Surveillance. En dat is een inspectiefirma die werkt internationaal. All over the world, hoofdkantoor in Genève. En ik mocht de Nederlandse tak in Spijkenisse bewerken. En dat heb ik ook gedaan. En later een deel van Europa gedaan. Allemaal op het sociale vlak. Dus het was een hele erg interessante baan. Als ik mezelf even neerzet in het kort.
Ja. Nee, mis je het?
Mis ik het? Nee, je weet op een gegeven moment, kijk, er is een periode geweest dat ook in Nederland mensen met vroeg pensioen mochten. Dat kan je nu niet voorstellen, want nu zeggen ze steeds later met pensioen, maar er is een tijd geweest dat kon je vroeger met pensioen gaan. En daar werden ook gewoon fondsen voor neergezet. Daar werd voor gespaard. En men is begonnen gewoon met 56,5. Moet je je voorstellen, 56,5. En dan gingen mensen met vroeg pensioen.
Mm.
En dan werd hun pensioenpremie werd doorbetaald. Als werkten ze tot 65 jaar. Dus men had totaal geen pensioen gehad. Men ging eerder met pensioen. Men kreeg dan een uitkering van misschien, nou zeg 80%. Nou ja, hè, maar je was vrij. Nou, dus ik dacht in die jaren, ik moest dat zelf introduceren in het bedrijf ook en zo. Mensen gingen daarin mee. Dus ik dacht, nou, er komt ook een dag dat ik daarin mee kan. Heerlijk, hè?
Ja, ja.
Vroeg mijn pensioen. Maar ja, toen werd het 58, toen werd het 59. Nou ja, toen 62 jaar was, dus 10 jaar geleden, toen kon ik ook daar gebruik van maken. En vrij snel daarna is het ook gestopt. Dus als je maar vroeg genoeg tegen jezelf zegt van ja, nou ja, goed, er komt een dag dat je gaat stoppen. Dan ga je er ook je op instellen. En ik heb in het begin misschien wel eens gedacht van ja, ik weet nog goed dat er een vrij snel dat ik weg was, ronden we een overname af. Hè, daar had ik ook mee te maken, overnames. En we ronden een overname af en toen was ik al met pensioen dan. En toen dacht ik, ik dit even willen meemaken. Want ik was er erg bij betrokken geweest, maar ik had het net niet meegemaakt. En toen dacht ik, oh ja, dat had heel leuk geweest. Dan hadden we daar bij die mensen personeelsbijeenkomst gehad. Dan hadden we toespraken, heerlijk. Maar ja, het zat er niet in. Maar ik heb geen spijt. Ik heb niet wakker gelegen, helemaal niet. Ik had genoeg andere dingen. Ja, die ook leuk zijn. Nog steeds.
Was de kerk toen ook al iets waar je bij betrokken was?
Ja. Ja, de kerk is eigenlijk iets wat... Ik ben als het ware in de kerk geboren. Hè? In september 47. Tussen twee diensten door. Hè? Mijn vader was koster. Van de gereformeerde kerk Rotterdam-Zuid-Katendrecht heette dat.
Zo. Ja, ja.
Dat was een vrij grote kerk. Met meer, zo'n 1000 zitplaatsen. Echt een kerk uit 1900. Echt een joekel. Ja, en ik ben geboren op een zondag. Hè, en mijn vader was aan het kosteren, bij wijze van spreken. En tussen de middag en de avonddienst ben ik doorgeboren.
Ja, ja, ja.
Ons huis stond tegen de kerk aan. Wij liepen van de gang door de deur zo de kerk in. Dus de kerk is altijd, zeg maar, in mijn jonge jaren in mijn leven geweest. Want ten eerste hielp je vader. Hè? Ten tweede was er een enorm speelterrein. Als slecht weer was, dan kwamen de vriendjes naar ons toe, want dan konden we in de kerk spelen. En af en toe ook een beetje kattenkwaad uithalen. Er was altijd wat te doen. Er waren zalen bij, die werden verhuurd voor bruiloften, vergaderingen, uitvoeringen. Ja, dus de kerk is altijd... En die was ook in het gezin. Nee, wij hadden een gezin. We waren met 5 broers en zussen. 1 zus. En we waren dus met 4 jongens. Vader en moeder, 7. Ja, er was altijd in het gesprek was de kerk ook aanwezig. Als je begrijpt wat ik bedoel. Hè? Dus dat was soms leuk, maar het was ook wel eens niet leuk. Want er gebeurden ook wel eens dingen. Ja, dat we dachten, gebeurt dat ook hè, in de kerk? Ja, dat gebeurt ook in de kerk. Als de catechisatie was, dan was de beneden catechisatie. Dat waren grote groepen jongeren. Het was een enorme herrie als ze binnenkwamen. Nou, de dominee zat dat dan voor natuurlijk. En dan kwam hij in de pauze, kwam hij boven bij ons in de woonkamer koffie drinken. Nou, dan waren er soms 2 of 3 dominees die dan beneden catechisatie gaven. Maar die kwamen dan in de pauze, zeg maar, bij mijn moeder koffie drinken. En mijn vader had dan weer een andere vergadering. En wij zaten dan ook in de kamer. En dus ja, we maakten dat altijd mee.
Ja, ja, ja. Het doorspekte alles.
Ja, dus en als mijn vader, hè, dat maakte ik later mee. Als mijn vader ziek was, en dat gebeurde wel eens. Mijn vader was vrij lang, die was over de 2 meter... Hij had slechte benen, dus daar waren dan wel eens ontstekingen in de vaten. En dan kon hij zijn werk niet doen. En dan moest mijn moeder mijn vader ziek melden. En dan zeiden ze meestal, is goed mevrouw de Haan. Maar goed, u weet het, hè? Dan bent u nu koster.
Ja, ja,
want
ja.
U bent samen aangenomen.
Ja, zo ging dat.
Ze waren natuurlijk nooit samen aangenomen. Maar ze deden alsof ze samen waren. Dus mijn moeder ging dan, bij wijze van spreken alles regelen. Dat is natuurlijk absurd. Maar het gebeurde. Mijn vader had helemaal geen fulltime baan in die kerk. Hij was, naast dat hij koster was, was hij ook nog conciërge van 3 scholen. Dus er lagen 2 scholen lagen tegen de kerk aan. 2 lagere scholen. Dat waren grote lagere scholen. Met veel klaslokalen, waarvan die 2 die naast de kerk lagen met elkaar verbonden waren voor de verwarming. We hadden zelf een grote kolenstook. En mijn vader zat ook in een school voor de ULO, hè? Uitgebreid lager onderwijs was dat dan vroeger. En die was elders gelegen op Rotterdam-Zuid, maar niet te ver van ons huis. En daar was hij ook conciërge. En dan weet ik wel dat we dan op maandagmorgen vroeg moesten de kachels worden opgestookt. Want die waren in het weekend natuurlijk een beetje naar het nulpunt gezakt.
Ja.
En die waren allemaal op kolenstook. Nou, en dan moest mijn vader die ketels opstoken met steenkool erin gooien. Dat was vrij heavy werken natuurlijk. De kerk had hij dan, twee scholen naast de kerk en die andere school. Nou, en dat bij elkaar, dat was een fulltime baan.
Ja, zo klinkt het wel, ja. Zo klinkt het wel.
Nou, zo werd het gezien. Hè. Hij kreeg dus een half baan betaald door de kerk en een half baan door de schoolbestuurder. Ja, vandaag de dag zou iedereen zeggen, ja, kom even, dat zijn twee fulltime banen.
Ja, ja.
Maar ja, het was gewoon in die tijd, je wist niet beter. Dus, als mijn vader dan ziek was, hoefde mijn moeder gelukkig niet die kolenstoken te doen. Maar de scholen moesten wel schoongemaakt worden, weet je wel. En de kerk moest ook schoongemaakt worden. Dus daar had ik mee te maken. Dus ik ben van jongs af aan in die kerk ondergedompeld. En dat heeft er wel toe geleid dat je overal een beetje bij betrokken bent geraakt. En dat ging al. Dus van kleins af aan, en ik kan me nog wel herinneren, dat ik 12 jaar was of zo, hadden we jeugdverenigingen. Jongensvereniging was er dan. Dat noemden ze eerst een knapenvereniging. Mm-hmm. Nou ja, goed, ging je dan naartoe. Nou, die kregen op een gegeven moment een eigen bestuurtje. Nou, dan kwam ik, was toevallig, weet ik niet, ik kwam in dat bestuurtje, ik werd voorzitter. Van toen al.
Hoe oud was je toen?
Ja, dat was rond 12 jaar. En er was toen wel al een ontwikkeling gaande op kerkelijk gebied. Want ik praat dan tegen de jaren 60, hè, 1960 daaromtrent. Dus er begonnen wel ontwikkelingen te komen. Hè. Ik kreeg in die tijd een beetje onrust in de samenleving was er toen ook. De Provo-beweging, die kwam op. En dat werd niet echt gewaardeerd natuurlijk door de ouderen. Ik ga niet zeggen dat ik toen dacht, oh gelukkig ze komen. Maar ik had ook geen benul van wat dat eigenlijk inhield. Ik weet wel, Dagblad de Telegraaf was er toen. En dat hij een keer vreselijk belaagd zijn door die jongelui toen in Amsterdam, dat weet ik nog wel. Maar de Provo-beweging die kwam op en dat was toch het afzetten tegen het toen heersende bewind, als het ware. En dat gebeurde ook in de toneelwereld, hè. De kunstenaars, daar kwamen actiegroepen. En die zetten zich af tegen het establishment. Dus dat is toen, ja. En dat voel je overal terug. Ook in de kerken voel je dat terug. Dus er veranderde wat. De belangstelling die er eerst erg was in de kerken. Want we hadden gewoon goed gevulde diensten. Hè. Soms had je een dominee. Dat was echt een buitengewoon bedreven dominee. Ik kan me nog herinneren dat wij op Rotterdam-Zuid een dominee hadden. Dominee Johan Heulen heette die. En die was dan speciaal aangenomen voor vooral evangelisatiewerk. Dus het woord naar buiten toe brengen.
Juist, ja.
En die Johan Heulen, dat was echt ongelooflijk. Die kon zo pakkend preken. En met zoveel leuke voorbeelden had die man. Dat trok mensen. Hè. Dus dan waren die kerken waren echt stampvol. Die kinderen die moesten dan uit de banken komen. Die moesten dan op de preekstoel gaan zitten. Die moesten op het podium gaan zitten. Want het was zo vol. Dat kan me dus wel herinneren. Maar de klad kwam erin. Hè. En men ging toch wel dingen verzinnen. En bedenken van wat zou je dan kunnen doen. Dat was al de tijd dat jongerendiensten, zeg maar jeugddiensten, een beetje tot leven gingen komen. Deden wij ook aan mee natuurlijk, hè? Want wij waren ook in de jonge tent. Hè? Dus wij wilden ook wel, het moest wel iets anders worden. Het moest wel, dat heb ik al heel mijn leven gehad, het moest wel wat anders zijn. Dit ging niet meer, dat oude. Hè? Het moest wat losser worden. En daar werd alles wel een beetje op ingesteld. Hè? Het clubwerk veranderde, dat weet ik nog goed. Dat die knapenvereniging, dat werd een gemengde vereniging.
Ja, dus het wat afzetten tegen het bestaande, want dat gebeurde daar ook.
Dat ging wel stapje voor stapje, kwam dat daar ook toch binnendruipen. Want ten eerste gingen de mensen wat meer afstand van de kerk nemen. Jongelui gingen toen zich ook wel wat anders gedragen. Maar men probeerde dat toch op een of andere manier te kijken of ze dat met andere dingen konden oplossen. Dus wij kregen een gemengde club van jongelui. En dat weet ik nog, die heette helemaal, die hadden helemaal geen Bijbelse namen meer. Die noemden we, de kerk heette Putseplein, dus we noemden dat Put 27. Zo heette die club, Put 27. Nou, dat was hartstikke modern, man. Hmm. Put 27. Nou, en dat was gewoon een club waar je een onderwerp behandelde. Ja, en voor de rest was het vooral een beetje gezelligheid. Een feestavondje hier, een feestavondje daar. Maar we gingen ook dansavonden organiseren. Want we hadden in die tijd al op Rotterdam-Zuid een jeugdgebouw. Was een van de dominees. Die was op het plan gekomen van ja, we moeten die jongeren niet kwijtraken. Dus we gaan een jeugdhuis bouwen. Ja, dat was niet een klein zaaltje. Dat was echt een gebouw. Met een enorme grote zaal. Waar ik denk wel 250 man in konden. Met een toneel. En filmcabines met filmapparatuur. Want in die tijd kwam de film ook naar boven. Maar ja, het was niet de bedoeling dat wij naar de bioscoop gingen. Het was de bedoeling dat wij dat dan in eigen huis hadden. En toen kwam de CEFA. CEFA. Dat was een christelijke organisatie. Die bracht grote films uit. De herberg van het zesde geluk.
Zeg me helemaal niet. De oude van mijn tijd.
Dat waren films waar je zakdoeken zat, weet je wel. Maar het was allemaal netjes. Hè? Het waren nette films met een goed verhaal. En die werden dan getoond in die grote zaal. Hè? Dat was uniek. En beneden hadden ze kleine zalen. En dat was ook als wij dan een bruiloft hadden. Dan kon je daar de zaalruimte huren en je kon daar dan ook eten met je kinderen. Dus het was echt een topgebouw. Jeugdhuis Het Slag. En in dat jeugdhuis zat een sociëteit voor jongeren. Jongeren van zeg maar 18 jaar en ouder.
Maar er bestond toen toch ook al dus een soort de zorg. Dat die jongeren behouden moesten blijven. Ja. Want die zouden anders. Zou die seculariseren? Of ja, waar zat de zorg?
Dat was wel een beetje de gedachte. De mindset was even iets anders geworden. En dat heeft toch wel te maken gehad met. Ik zeg maar die opkomst van die provo-beweging. Ik zeg niet dat die de enige is geweest. Maar er was een sentiment. Een sentiment in de samenleving dat veranderde. Dat hebben de oorlogsjaren mee te maken gehad. Dat was een kwestie van ja, na de oorlog een opbouw.
Ja, ja.
En die opbouw nou ja, die was gaande, zeg maar. En ja, in die tijd is er toch iets gekomen van afzetten tegen. Ik bedoel, ik ben ook geen wetenschapper, maar het had er wel allemaal mee te maken. Het had kenmerken in zich van mensen die zich afzetten, die niet meer naar de kerk gingen. Jongelui die zich anders opstelden tegenover de kerk. En dan moest je andere vormen kiezen. Nou ja, die hadden ze dan gekozen. Bijvoorbeeld met zijn jeugdhuis. Maar ja, als je dus jongeren hebt van 18 jaar en ouder in een sociëteit. Nou, dat werd natuurlijk bier geschonken.
Ja, ja.
Ja, maar dat was al wat. Nou ja, dat werd gedaan. Hè? En dat was een wat donker ingerichte ruimte. Hè? Met wat gekleurde lampjes aan het plafond en zo. En jongerenmuziek natuurlijk. Nou ja, en ik weet wel, ik was toen nog onder de 18. Maar wij wilden ook een ruimte hebben voor jongeren. Wij wilden ook naar een sociëteit voor 14 tot 17 jaar. Nou, die hebben we toen opgericht. In een aparte ruimte in dat jeugdhuis. Nou, dat mocht. Dat zal misschien bij de ouderen toen ook iets geweest zijn van moet dat nou allemaal? Maar het is wel gebeurd, hè. Ik weet nog in die tijd dat wij naar de kerkenraad gingen. En dat waren alleen maar mannen in die tijd. Die dikke sigaren rookten tijdens de vergaderingen. En dat wij vroegen of wij van de jongeren uit een vertegenwoordiging mochten hebben in de kerkenraad.
Ja, ja.
Dus was er een vergadering. En dan zat er iemand van de jeugd bij die vergadering.
Zonder sigaar.
Zonder sigaar, maar om mee te luisteren en misschien ook om wat te zeggen. En ik zou je zeggen, het is toen wel toegestaan dat dat toch gebeurde. Dat was natuurlijk al ja, toch iets aparts. Ik praat dan over de jaren 1960, 65 daaromtrent. En dat we dat voor elkaar kregen, dat was al, vonden wij, iets heel bijzonders. En die gemeente daar op Rotterdam-Zuid, dat was een vrij grote gemeente met 3 kerken. Ik woonde dan in de Putseplein, maar je had ook de Breekplein, die bestaat er nog. Die staat op het Breekplein in Rotterdam. En je had de Zanningerpleinkerk, 3 kerken. En ze hadden op de hoogtijdagen, denk ik, zeker wel 10.000 leden. Dan praat je over de echt. Was een behoorlijke gemeenschap. Dus er gebeurde wel wat. Nou, wij gingen de sociëteit van 14 tot 17. Maar ja, je begrijpt wel wat er gebeurde natuurlijk. Want die meisjes die van onze kerk, die kregen verkering met jongens die niet van de kerk waren.
Ja, ja, ja.
En dat was daarvoor, jaren daarvoor, nooit zo echt geweest. Want je trouwde met een meisje uit de kerk of met een jongen uit de kerk. Het was niet zo hè, van, ja, je gaat maar met iedereen op stap. Dat is eigenlijk in die tijd ook wel meer en meer gebeurd. Hè. Dus misschien eerst met een Rooms-Katholiek of met een hervormde. Maar later ook gewoon met mensen die niet van de kerk waren.
Ja, die verzuiling die verminderde.
Ja, die zag je toch wel teruglopen. Want er was ook in politiek verband. Ja, was er duidelijk, hè, als je van de kerk was en je was gereformeerd. Ja, god, dan was je van de ARP, toch? Ik bedoel, de hervormden waren van de CAU. Ja, en de katholieken van de KVP. We hadden allemaal ons eigen clubje.
Ja, ja.
En wij lazen thuis Dagblad de Rotterdammer. Wat later opgegaan is, Dagblad Trouw. En zo had iedereen ook bij wijze van spreken zijn eigen krant. Nou, en je luisterde natuurlijk naar de NCRV. Ja, we luisterden thuis niet bijvoorbeeld naar KRO.
Ja, ja.
Het was een Rooms-Katholieke. Nee.
Nee, maar toen ik net in Sierrecht kan wonen, dat is nou een jaar of 11 geleden, merkte ik nog dat het me opviel dat er zoveel bakkers en slagers waren. En
ja,
dat, ja. Maar later merk je, oh wacht, dat zijn overblijfselen van.
Ja, want nou, het was wel zo dat een van de leden van onze kerk, die had een winkel voor kruidenierswaren op Katendrecht. Nou, Katendrecht was in die tijd een bekende wijk. Een slecht bekende wijk van Rotterdam. Nu is het de topwijk. Hè?
Mm-hmm.
Nu moet je er wonen.
Heel hip.
You must be there.
Ja, ja.
Maar toen, nou, ik weet dat er woonde een vriend van school van mij. En die was jarig. En die zei, kom je op mijn verjaardag? Nou, dat moest ik thuis even aan de orde stellen. Hè? Mag ik naar Maarten? Hè? Ja, maar Maarten woont op Katendrecht. Mm. Nou, toen was het zo geregeld dat ik werd tot de grens gebracht door mijn broer. En zijn vader kwam mij op de grens halen, zeg maar. En s'avonds ging het omgekeerde. Dan mocht ik er naartoe. Want wij kwamen niet op Katendrecht. Dat was de hoerenwijk.
Ja, ja, ja.
Nee? Nou,
ja, de brug, noemen ze er nog zo om.
Nee, dat gebeurde. Dus er gebeurde heel veel. Ook in kerkelijk verband. Nou, wat ik jou zei, wij waren bezig met diensten. Met dat jeugdsociëteit gebeurde, dat eigen gebouw hadden we. Ik weet nog dat wij in de Breekpleinkerk op zaterdag een concert deden met Lisbeth Liest. En ja, muziek erbij en zo. Dat was vooruitstrevend. En toen ging ik in 1973 naar Sliedrecht. Nou, in het begin had ik hier zoiets van, waar ben ik gekomen, zeg.
Ja, ja, hoe was dat wennen toen je hier terecht kwam?
Nou, ontzettend. Ja, omdat je kwam hier in de kerk, want ja, dat deed je. Hè. Je liet je overschrijven en ik ging naar de gereformeerde kerk. Nou goed, en die hadden dus de ochtenddienst en de middagdienst, zoals nog steeds. En dat was dan ook, nou ja, goed bezette diensten. Maar veel bijzonders was er niet, ja. Er was af en toe iets met een jongerendienst. Maar in mijn beleving, ja, het was niet te vergelijken met Rotterdam-Zuid. Ik dacht, wat hier lopen ze wel echt heel erg achter, zeg. Ja, en geleidelijk aan, ja, is dat toch. Je wilde dan proberen erbij te komen, want ik vind wel, dat geldt niet alleen voor ons, maar ik denk voor iedereen, als je ergens bij wil horen, moet je ook wel je er wat meer in bewegen.
Ja.
Moet je wel kijken van, nou ja, wat kan ik dan en wat zal ik dan? Moet je allemaal denken van, ze komen mij wel halen, want dat is natuurlijk niet waar. En toen was er in die tijd, hadden wij een apart jeugdgebouw. Dat stond aan de Torbekkenlaan. Dat was een houten keet. En dat noemen ze jeugdhonk. Houten keet. En in die houten keet vonden dan wat zaken plaats. Rond het jeugdwerk bijvoorbeeld. Want dit hier, waar we nu zitten, dat is groot. En, maar dat was toen veel kleiner. Hierboven woonde de Koster met zijn gezin. Dus het was veel kleiner. Dus we hadden extra ruimte nodig als kerk. En dan was dat jeugdhonk. En dan werd dan eens in de, nou ja, laten we zeggen, eens in de maand wellicht een bijeenkomst gehouden. En die noemden ze 2135. En er werden geacht jonggehuwden te komen. Tussen de 21 jaar en 35 jaar. Nou, dat in die categorie vielen wij toen. Dus wij gingen daar naartoe. Nou, dan werd er een onderwerp behandeld door een van de aanwezigen.
Werd het wel druk bezocht?
Nou, dat waren er dan misschien bij elkaar 25 die daar zaten. Dus het was ook niet zo dat overliep van. Er zaten geen 100, zeker niet. Maar het waren echtparen, nee, die soms al een kind hadden of nog helemaal niet. Wij hadden helemaal geen kind nog. En die gingen daar dan heen. Er werd een onderwerp behandeld, er werd geopend en er werd gesloten. En na het sluiten werd er een drankje aan de bar gedronken. En werd er wat gepraat met elkaar. Nou, op dat moment zeiden ze natuurlijk van, goh, wie ben jij en waar kom je vandaan? En, oh, interessant, kom je uit Rotterdam? Oh, wat leuk, en wat doe je dan? En, nou, zulke verhalen. Nou ja, goed, dus ze gingen naar huis. Nou, en dan een maand later was er een nieuwe bijeenkomst. Nou ja, gaan we er weer heen. Maar na 3-4 keer zoiets meegemaakt te hebben, ik zeg tegen mijn echtgenote, nou, weet je wat, we gaan nog één keer. Maar als er nou weer zo hetzelfde is van wie ben je en waar kom je vandaan, ja. En dan heb ik het wel gehad hoor. Want, nou goed, op die avond zei een ander echtpaar, we zitten een zondagavond bij elkaar, heb je zin om te komen?
Oké.
En dat was eigenlijk de doorbraak. En dat hebben we gedaan. En uiteindelijk zijn dat de vrienden geworden waar we nu nog mee oplopen. En een van hun kinderen is getrouwd met onze dochter, omdat ze elkaar ook heel lang gekend hebben natuurlijk. En zo zijn we er een beetje ingerold. Ja, en als je erin rolt, ja, dan gebeurt er dus wel iets meer. En toen is mijn echtgenote, die is op een keer gevraagd of ze diaken wilde worden. Dus dat was toen wel al laat ik zeggen, doorgecijpeld dat de vrouw in het ambt. Dat was al een hele stap voorwaarts natuurlijk. En zij is toen zelfs voorzitter geworden van de diakonie. Dus wij zijn in 73 hier komen wonen.
Ja.
Nou, dat was niet gelijk 74, maar een paar jaar later is dat wel gebeurd. En toen is zij voorzitter geworden van de diakonie.
Maar zoiets komt ook niet vanuit niets.
Nou, dat was dan toch wel een ontwikkeling, ook voor Sliedrecht natuurlijk. Ja. Hè? Want dat was bij die andere kerken zeker niet het geval. Ik bedoel, we hebben kerken hier in Sliedrecht waar het nog steeds niet zo is. En in de hervormde gemeente Sliedrecht is het ook nog niet overal. Maar dan was dat toch wel voor die anderen zoiets van, oh, want dan was er een vergadering bijvoorbeeld. En dan zou zij als voorzitter van de diakonie naartoe moeten. Maar dan werd er wel kenbaar gemaakt dat het beter was dat zij niet kwam, maar wel een mannelijke diaken.
Ja, ja.
Ja, dat heeft haar tot op vandaag gefrustreerd, kan ik je wel vertellen.
Ik kan me voorstellen.
Dat voelt ze. En ook, wat ook wel niet werd gedaan, want we zeggen wel eens wat van mensen van andere culturen enzovoort, maar geen hand geven bijvoorbeeld aan een vrouw, hè, in een kerkenraadskamer.
En dan hebben we het over 1975?
Ja, in die contrij, hè. Ja, ja. Laten we zeggen tussen 75 en 80, hè. Ja, dan denk ik, hè, waar hebben we het over? Maar dat is natuurlijk ook een kerk. Ja, we rolden er eigenlijk in, hè, met dat soort dingen, zei je met de diaconie. Jeugdwerk, hè, heeft ze ook ingezeten. Secretaris van het jeugdclubwerk, waar we als kerk altijd vrij sterk in zijn geweest, jeugdclubs. Nou, ze zat in het bestuur van de jeugdorganisatie, zeg maar, met de tijd van dominee Hanemeijer. Ja, en dan gebeurde er ook daar wat in de zin van iets nieuws, iets anders. Ja, dat ging je ook aan meedoen en we gingen een keer praten over, nou ja, en zo gebeurt het dan dat je erin rolt. Dus eigenlijk zeg ik, ja, van mijn jongs af aan, toen ik in die kerk ben geboren en gegroeid, is het altijd bij me gebleven. Het is, ja, ik heb het nooit afgelegd. Ik heb ook nooit gedacht, moet je eerlijk zeggen, nou, ik ben er klaar mee.
Nee, maar je hebt je ook binnen de kerk ontwikkeld. Ik bedoel, je bent...
Je kan er ook ontzettend veel van leren en wijs worden.
Ja.
Het is wel altijd in het organisatorische. Het is niet dat ik zeg, ik word graag ouderling. Dat lag mij dan niet. Ik had eerder zoiets van, laat mij maar zorgen dat de zaak loopt.
Vanuit je werk als... Want je hebt vanuit je werk in personeelszaken.
Ja, dat zal ermee te maken hebben, denk ik. Ja. Het altijd het een beetje organiseren van dingen. Dat is wel een rode lijn ook, hoor. Dus die kerk is een rode lijn, maar dat organiseren is ook een rode lijn. Zorgen dat iets kan gebeuren. Hè. Doe je nooit alleen, doe je altijd met elkaar natuurlijk. Maar als je een paar goede mensen bij je hebt, dan is het verbazingwekkend wat je allemaal kan realiseren. En dat heeft er altijd wel een beetje in gezeten. Dus van jongs af aan, ja. En dat loopt nog steeds door, hè, want van het een is het ander gekomen. Kijk, in de beginjaren was mijn vrouw meer betrokken bij het werk in de kerk, zeg maar. Ik volgde ook nog een studie in die tijd, de eerste jaren, aan het hoger beroepsonderwijs, sociale academie, wat ook nodig was voor mijn baan. En dat deed zij dan wat meer in de kerk. En daarna kwam het ook een beetje bij mij, maar wat ik net zei, van dat ouderling zijn of... Nee, of clubleider zijn, weet je wel, dat lag mij nou niet echt zo lekker. Maar dan wel andere dingen bijvoorbeeld. We hadden in die tijd, was er ook een eigen school. Hè? Deze kerk had in die jaren een eigen school. De gereformeerde school.
Waar zat die dan?
Ja, dat gebouw staat nog bij de Jumbo in het centrum. In de Frans Halstraat, Jacob Tatstraat, daar staat een schoolgebouw tegenover de Jumbo. En daar zat de Groen van Prinsteren school.
Ja, 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 ja.
Die heeft eerst op twee andere plaatsen in het dorp gezeten, maar die school die groeide. Dat was de school van de, nou ja, ik zal maar zeggen, van de gereformeerden. Want de hervormden hadden eigen scholen ook. Mm. Die hadden een paar eigen scholen. Die hadden de Irene-school en de Beatrix-school. Onze school heette de Groen van Prinsteren-school. Dat was natuurlijk een voorman. En samen hadden wij de hervormde schoolvereniging in de Gedeformeerde, de Anne de Vries-school. En de Da Costa Mavo. die zat in een ander bestuur. En dat was zo gedaan, omdat eigenlijk allebei die schoolvereniging wilde een nieuwe school, waar de andere de Vries is. En de gemeente heeft toen gezegd, nou, als je het samen doet, dan kan dat, maar niet twee apart.
Oh, dat kwam vanuit de gemeente, want ik wilde vragen...
Ik denk dat dat was niet vanuit dat ze zeiden, oh, wat heerlijk, dat zal de heer wel fijn vinden. Ja. Nee, zo was het echt niet.
Ja, want we zien nu die samenwerkingsdiensten van Alexander en Domin Sparreboom van de Hervormde Kerk. En ik dacht, nou, dat is toch fijn. En ik dacht, misschien was dat vroeger ook zo, maar minder.
Er was wel, laat ik zeggen, men had wel een uitwisseling, vooral in de open deurdiensten sfeer. Dat had men wel, dat heeft men nu nog. Maar eerlijkheidshalve is het daar ook al meestal toe beperkt gebleven. Het is nooit verder doorgestoten. Maar goed, we hadden een eigen school. En de hervormden hadden ook eigen scholen. Nou ja, zo was het.
Ja, ja.
En op een dag werd ik benaderd door de directeur, toen was het het schoolhoofd. Die school stond heel goed bekend. Dat heette vroeger de school van Hakkenes. Die was toen hoofd van de school, Hakkenes. En later meneer Lansen, de school van Lansen.
Hmm.
Dus dat kun je nagaan hoe bekend zo'n school was. Zo werd die aangeduid. Er werd niet gezegd, gereformeerde school. Er werd, zit je op de school van Lansen.
Ja, ja.
Nou, dat was al, dan zat je goed hoor. Nou, toen werd ik benaderd door de toenmalige schoolhof, Sjerk de Boer. Ja, en die zei, we hebben een voorzitter nodig van het bestuur. Nou, we dachten aan jou en zou je dat willen? Nou, en zo ben ik in het bestuur van de Groep van Prinsen terechtgekomen. Ben ik voorzitter geworden. We hebben daar het 100-jarig bestaan gevierd van de school. Ja, en daarna heb ik toch wel geprobeerd om samen met de bestuurders van de hervormde kant er één vereniging van te maken. En dat is ook gebeurd. Hè. Er is toen opgericht de vereniging Christelijk Onderwijs Sliedrecht. En er gingen alle scholen uit Sliedrecht, die wij en de hervormden hadden en samen hadden, zijn in dat bestuur gegaan. Nou, dat vond ik een mooie ontwikkeling.
Het zal niet over één nacht ijs zijn gegaan.
Nou ja, kijk, de leden die je had, die moesten dat dan besluiten. En het is wel zo dat vroeger was iedereen lid van de schoolvereniging die een kind op die school had. Maar er is ook een tijd gekomen, zeg maar, tussen de jaren 65 en 75 en zo. Ja, dat ook minder werd. Hè? Dat, men had wel dat contact met die school, maar men had niet meer die verbondenheid met school. Dus het aantal leden werd ook minder, wat je ook ziet in de politieke partijen.
Ja, zo. Ja, ja.
Dus ja, nou goed, ik ben dan de voorzitter van bestuur geworden. En wij hadden een heel divers bestuur. Dat was kenmerkend voor de gereformeerde schoolvereniging. Een bestuur, en er zaten een paar mensen in van de gereformeerde kerk. Daar zaten ook mensen in van de Nederlands gereformeerde kerk. De kerk waar nu dominee Van Dijk staat. En daar zat ook iemand in van de hervormde. Dus we waren niet zo scherp op van het moeten alleen maar gereformeerden zijn. Dat was al een samenwerking in feite. En dat ging ook heel goed in dat bestuur. We hebben daar nooit problemen gehad. Maar bij de andere kant was dat dus niet het geval. Dat waren alleen maar hervormden.
Ja,
snap je? In ieder geval hebben we daar toen besloten om dat bestuur met elkaar om te vormen tot één bestuur voor Sliedrecht. Inmiddels is dat ene bestuur gefuseerd met de christelijke scholen in Papendrecht. En is er natuurlijk een nieuwe ontwikkeling gegroeid. De Costa Mavo die is te zielig gegaan. Die kon zich niet meer handhaven in het strijdgewoel wat in onderwijsland is geweest. Want de overheid die was alleen maar aan het kijken hoe kunnen we grotere scholen maken. Zoals de Lage Waard in Papendrecht. Ja, die Lage Waard in Papendrecht had geen behoefte dat er ook een MAVO in Sliedrecht was. Die dachten eerder in de zin van nou, als die school in Sliedrecht dicht is, dan komen die leerlingen toch wel naar Papendrecht.
Is dat diezelfde MAVO die toen is afgebrand?
Niet mij bekend.
Oké. Okay. Ja, ik heb oud historisch materiaal van de brandweer hier in Sliedrecht. En daar zijn nog, ja, is nog videomateriaal van afbrandende MAVO.
Uiteindelijk waar nu de Wilgen zit, dat was de Da Costa MAVO. Maar dan de nieuwe stijl. Want daarvoor hebben ze ergens anders gezeten. Dus, maar ja, ik praat ook wel over de jaren die ik in Sliedrecht heb gewoond natuurlijk. Maar goed, ik was wel bezig dus ook weer in dat Sliedrechtse om dit te doen en dat te doen. Dus de schoolvereniging was er ook in. Ja, en toen is ook de politiek nog een keer gekomen. Er was hier een ARP. Ja, ik was lid van de ARP. Ja, en dat werd CDA.
Ja, de ARP was anti-revolutionaire partij, toch?
Anti-revolutionaire partij, ja. De partij van Aantjes en zo. En de partij van Rolvink. En de Biesheuvel. En ja, die deden dan ook af en toe mee hier op plaatselijk vlak. Hè. Dus, alhoewel je hier natuurlijk een hele sterke partij had. Dat was de SGP. Mm. Die met de ChristenUnie samen is gegaan.
Ja.
Maar goed, de politiek die vroeg ook op een dag, zou je wat willen betekenen, willen doen? En, nou, dat is ook gebeurd. Ik heb die overgang ook meegemaakt van de AR naar de CDA. Ik heb daar ook een poosje meegelopen. Ja, en weet je wel, dan kom je er wat in en dan, ja, en dan gaat het steeds verder, hè? En dan komt er elke keer weer wat naar je toe. Of
ja, ja, ze weten je te vinden. Ja,
ja, en toen hebben we hier, ik ben in 1989, die nieuwbouw hier gekregen. Hè. In de Voorhof gingen we toen bouwen, want het jeugdhonk, wat ik net vertelde, waar we 21-35 hadden, dat jeugdhonk dat moest weg. De gemeente Sliedrecht had andere plannen voor dat terrein. Dat gebouw was ook natuurlijk van hout, dus het werd ook niet beter.
Ja.
Er moest wat gebeuren. Nou, toen zijn er plannen ontwikkeld om hier naast de kerk een gebouw neer te zetten voor vergaderingen en voor de jeugd. Nou, er was in onze gemeente was een architect. En er was nog iemand wel die bij een bouwbedrijf zat. En in mijn vriendenkring zat ook een lid van onze kerk die ook op een architectenbureau. Dus we hadden know-how in huis.
Ja, ja, ja.
En die hebben toch een prachtig plan gemaakt. En dat was echt zo, wauw, wat gaan we dat doen? Maar dat kost zoveel geld. Ja, dat kostte inderdaad veel geld. Nou, en nadat al die gesprekken waren geweest van kunnen we dat, zullen we dat? Ja, toen zijn acties gestart. Ja, en dat is wel een tijd geweest waarin wij ook met de groep jongelui, zal ik maar zeggen, behoorlijk hebben meegetrokken. Een van onze vrienden die ging helpen bij de architectenkant. Hoe gaat het gebouw eruit zien en waar gaan we de accenten leggen? Maar er waren ook een aantal jongeren, en waar ik er één van was, en die zeiden, nou, wij gaan nu acties doen. Want de kerk had wel ergens een pastorie over. Die verkocht is in die tijd, dus dat bracht gelijk wat geld binnen. Maar we hebben ook gewoon acties moeten doen. Hè. We begonnen maar met Sinterklaas speculaarspoppen te verkopen, ja, weet ja, je wel. Ja. En we gingen met kerst van die planten kersten verkopen. Ja. En kerstbroden en zo begonnen we. En de gemeente was natuurlijk wat groter dan nu. Maar de klappers die kwamen nog. En dat was dat we het gewoon 2-3 dagen. Meestal was het vrijdagavond, zaterdag. Ja, zondag was dan gesloten natuurlijk. Maar dus al 2 dagen ongeveer. Dat we dan iets groots organiseerden. Ik weet nog dat we bij het jeugdhonk, wat er toen nog stond. Want dit was er nog niet. Het jeugdhonk stond er nog. Dat we toen daar zo, hoe noemden we dat nou? Maar dat was gewoon een rommelmarkt was er. Daar hadden sommigen zich buitengewoon mee bezig gehouden om rommel binnen te krijgen uit heel Sliedrecht. En dan was het rad van avontuur er en er was touwtje trekken en er was grabbelen en er was dit en dat. Er was van alles te beleven. En dat was in Sliedrecht ook zoiets van, hey, wat leuk zeg nou. En dan stonden mensen in de rij om iets te kopen bij die rommelafdeling. Hè. Dat werd ongeveer gevochten om iets te kunnen bemachtigen. Er waren ook heel veel mensen toen uit Turkije en zo die spullen kwamen halen die ze nodig hadden. En die brachten dan duizenden guldens op hè, in die periode. Dus dat zette wel zoden aan de dijk. En we hebben een loterij gehad, weet je wel. Dus er is heel veel geld bijeengebracht om dit neer te zetten. En dit kostte, dacht ik, zoiets van 1 miljoen gulden.
Ja, ja.
En toen het eigenlijk geopend werd, was er geen schuld. Dus dat was echt buitengewoon. Nee?
Ja, dat heb ik ook altijd wel. Tenminste, ik zit hier nu nog niet zo lang bij die kerk, laten we zeggen 1,5 jaar. Maar ik heb wel gemerkt dat er wordt altijd wel weer iets georganiseerd. En er zijn mensen die zich inzetten voor een rommelmarkt of een rariteitenmarkt. Of er werd vis gerookt. En dat is wel mooi om te zien dat van alle tijden is geweest wat deze kerk betreft.
Ja, nou ja, dat kennen andere kerken natuurlijk ook. Hm. Maar goed, ik richt me dan toch wel meer op deze. En dan zeg ik, ja, het is natuurlijk ontzettend leuk dat er altijd mensen zijn. En die zijn natuurlijk ook altijd geweest. Want het begon bij Martha en Maria, bij wijze van spreken, en Jezus. Hè. Ik bedoel, de een deed dit en de ander deed dat. Maar dat we ook in onze kerk mensen hebben die, nou ja, die graag iets doen.
Ja.
En ontzettend creatief kunnen zijn. Hè? Ik bedoel, als we zien wat aan de toren hangt nu.
Ja, ja.
Met dat engelenkleed. Ja. En ik vind, ja, dat vind ik wel buitengewoon interessante uitingen. Waarin je zegt, ja, we moeten vandaag de dag proberen toch ook dat geloof gestalte te geven. En dan moet je andere dingen bij bedenken dan ooit vroeger zijn gebruikt. Daar geloof ik wel in. Je moet wel proberen met je tijd daarin mee te gaan. En dat je probeert toch ja, het zichtbaar te maken op een of andere manier. Dat kan zijn in diensten. Want je kan ook zeggen, is dat nou nodig? Hè? Is zo'n kerst-in nou nodig? Hè? Nou, blijkt van wel. Want anders zit het niet 2 keer vol. Er is belangstelling voor.
Ja, ja.
De kerstnachtdienst hier, die een totaal andere setting heeft gekregen dan we vroeger gewend waren. Laten we heel eerlijk zijn, we de hervormden hadden vroeger en hebben dat nog een kerkkoor, hervormd kerkkoor. Gereformeerden hadden gereformeerd kerkkoor. Er hoorde ook zoiets erbij.
Okay. Zelfs op dat vlak.
Ja, maar als je zegt, nou die gaan samen, want ze zijn allebei toch wel een beetje aan het kleiner worden. Dan is dat er toch weer niet. Hè? Dat gaat dan weer niet. Er zit toch veel te veel emotie of zo. Dan. Maar als wij nu vandaag kerstnachtdiensten zouden houden. En hoe goed die koren dan ook misschien wel zingen. Maar er zijn toch ook andere gevoelens en gedachten. En men wil ook iets anders horen. En dan vind ik wel dat je daar ook wel naar moet luisteren. En dat je ook dan moet kijken, nou wat kunnen we daar dan mee? We hadden hier met kerstnachtdienst nu de band All in One.
Mm-hmm.
Ja, dan ben ik ontzettend blij dat we heel dat podium vrij hebben. Dat we overal kunnen staan op het podium. He, dat alles wat we normaal in de zondagsdienst nodig hebben, kunnen we dan even opzij zetten. En we hebben heel het podium vrij. Er zat een orkest gewoon, nee, met wel 7, 8 strijkers. Ja, ik vind dat toch wel iets bijzonders hebben.
Ja.
En dat er ook vandaag de dag jongelui ja, zich daar meer aangetrokken toe voelen. En filmpjes op internet of YouTube of nou ja. Dat was dan in 1975 helemaal niet het geval, maar dat is inmiddels wel het geval. Dus er zijn andere wegen, ja, die je toch moet proberen wellicht te bewandelen om te kijken. Dat is geen gegarandeerd succes en het zal nergens misschien toe leiden, dat zal wel. Maar één ding weet ik ook wel, dat als je in de oude situatie blijft doorgaan, dat je dan het ook niet hebt. Dus een predikant die zegt vandaag ook andere dingen dan 50 jaar geleden.
Ja, ja.
Ja, ik bedoel, ik mag af en toe ook preken. Hè, een soort linker preken. Nou, dan gebruik ik preken van dominees. Hè.
Ja.
Ik ga de preken, die maak ik niet zelf. Ik hou liever ervan om een goede preek gewoon te brengen. Maar wat er omheen zit, daar kan je dan nog wel naar kijken. Hè, naar een lied en een gebed en anderszins. Maar als je dan ziet wat een ontwikkeling de preek alleen al in de afgelopen 50 jaar heeft doorgemaakt, dan is dat toch wel heel interessant. Want er waren vroeger boekjes uitgegeven, dat heette Menigerlei Genade. En in die boekjes stonden dan een aantal preken van predikanten die daar dan meewerkten, afgedrukt. Kerken konden zich dan abonneren op zo'n boekje. En als de dominee dan een keer toevallig per ongeluk ziek was of niet aanwezig kon zijn, dan kon de ouderling uit dat boekje een preek lezen. Dus ik heb heel wat preken in het begin uit die boekjes gehaald, want een preek is soms van alle tijden. Maar wat me wel opviel was dat die preken van 50 jaar geleden bijvoorbeeld, die besloegen soms 10 pagina's of meer. En in de loop der jaren zag je dat het geen 10 of meer pagina's waren, maar veel minder. 7 of 6. Daarin zie je ook wel dat op het gebied van preken in bepaalde kerken men zich ook heeft aangepast aan veranderende tijden. En dat ze ook niet meer zo preken zoals dat vroeger wel gedaan werd.
Ja, ja.
Dus, ja.
Het moeilijkste blijft natuurlijk van hoe verander je, maar behoud je wat je in essentie bent en wat is dat als kerk? Je hebt waarschijnlijk vreselijk veel zien veranderen in de lange tijd dat je hierbij zit.
Nou ja, je ziet wel veranderen, want inmiddels, dat heb ik laatst zo geschreven, hè. Ik heb hier dus een buitengewoon aardige betrokkenheid opgebouwd met de kerk en met Sliedrecht enzovoort. Dan moet je ten eerste wel voor doen, ook zelf. Dat gaat allemaal niet vanzelf. En je ziet dan ook natuurlijk een ontwikkeling. En die gaat natuurlijk ook door in de komende jaren, want die ontwikkeling gaat weer veranderen enzovoort. Dat zal zo blijven. Maar dan moet je wel proberen, waar gaat het nou in essentie om?
Ja.
Nou, in het geloof gaat het in essentie in feite, ja, voor mij dan althans om twee dingen. Hè. Het Heere, uw God lief. En uw naaste als uzelf.
Mm-hmm.
Ik bedoel, dat is makkelijk gezegd. En dat blijkt in de praktijk zo ontzettend moeilijk te zijn.
Ja.
Dat is wel een beetje apart, hè. Want ik zou me niet willen verliezen in is het nou waar, hè? Als je dat toch ziet in het verleden, heeft die slang nou wel of niet gesproken, weet je wel? En heeft Noach nou wel of niet in die boot gezeten met al die dieren, hè? Is het nou waar dat al die dieren in dat, dat kan toch haast niet, hè? Ja, nou eigenlijk, ja, het geloof is in essentie, je hebt de Heer en je God lief. En daarnaast als jezelf. Ja, en dan laat ik het maar over aan de mensen die daar hele interessante bespiegelingen kunnen geven. Of Noach nou wel of niet en de slang wel of niet. Ik denk dat wel belangrijk is. Hoe ga je om met elkaar?
Ja.
Want wij zijn natuurlijk ook allemaal aparte individuen. We zijn nog ineens in dezelfde familie. Ja, je kan zeggen ik ben lid van de familie van de gereformeerde kerk, maar Dat is een hele andere familie als waarin je geboren bent. Toch?
Ja, maar dat is de kerk altijd geweest. De culturen, ja, eromheen, die zei, wat moeten we hiermee? Want er zit van alles in, we weten nog niet hoe we het moeten noemen.
Ja, dus maar je werkt dus samen met mensen die totaal uiteenlopen, de gedachten, ideeën. En dat is ook soms buitengewoon interessant.
Ja.
dat kan ook wel eens buitengewoon irritant zijn, hoor. Ik bedoel, dat gebeurt ook natuurlijk, hè? Want je hoeft niet altijd met elkaar eens te zijn.
Nee, maar dat is het mooie van de kerk. Dat zij kiezen jou niet en jij kiest hen niet. Maar je moet het toch een soort met elkaar uitzien te vogelen.
Ja, nou ja, goed. We hebben natuurlijk hier... we hebben discussies gehad. Ja, ik weet nog wel, ik had het net over het podium. Hè? Want we hebben toen de kerkzaal... hebben we op een dag ook moeten besluiten van... laten we die moderniseren. Mm-hmm. Vandaag zeggen we renoveren. Hè? Er stonden allemaal banken in beneden.
Ja.
Dat was dan zo. Hè? Toen die kerk gebouwd werd in 1931, toen was het met banken. En dat was overal met banken. En die banken zaten helemaal niet prettig, hoor. Maar goed, we zaten allemaal in banken. En iedereen had zijn eigen plekje. En noem maar op.
Ja.
Toen de verwarming, die moest vervangen worden. Zo begon het. En we hadden onder al die, waar je voeten op stonden, van die treedplankjes als het ware. Daar liepen buizen onder voor warmte. Maar ja, dat was kapot, dus dat konden we niet zo meer maken. Dus er moest wat gebeuren met die banken. Nou ja, toen werd er gedacht van, dan gooien we nieuwe vloer erin. En dan gaan we stoelen en elke keer, ja, en dat. Toen hadden we een heel plan. En daarvoor hadden we ook al een keer wat veranderd aan het podium. Nou, en ik weet nog wel dat we een discussieavond hadden met de gemeente, want dat moet je dan wel altijd doen. Je moet wel mensen mee op sleeptouw nemen. Je moet niet overvallen, als je begrijpt wat ik bedoel. Je moet gewoon mensen in de discussie meenemen. In de plannenmakerij neem mensen mee, hè. En dat we zeiden, ja, en dan gaan we het podium zoals het nu is, met twee muurtjes en twee pilaartjes, en dat gaan we afbreken dan. Jee, dat was even shocking.
Ja, tuurlijk.
Er waren echt mensen die vonden dat vreselijk.
Ja.
En die zeiden, ja, maar hier heb ik mijn zoon ten doop gehouden op dat podium. En dan kon ik wel denken, ja joh, maar dat was 20 jaar geleden. Dan moet je nou niet... Maar voor die mensen was dat dan toch wel heel belangrijk.
Ja joh, dat verhaal zat daarin.
Er zat een hele emotie in.
Ja, ja.
Ja, ik vind het toch wel knap dat we dan toch met elkaar zo ver gekomen zijn dat we dat hebben kunnen doen. En dat zoals de kerk nu is, hè, met al die beweegbare... elementen, zoals de liturgische tafel, hè, die staat op wielen, kunnen we zo wegrijden. En de kansel staat op wielen, kunnen we zo wegrijden. Ja. Die kun je overal neerzetten waar we willen in de kerk. Nou, dat is natuurlijk heel hip. En dat we dat dan toch gerealiseerd hebben. En dat, dan weet ik nog wel, dat we het openden. En dan, toen was er even, je mag allemaal komen kijken. Hè. En dat iedereen kwam en zei, huh? Dat is allemaal mogelijk. En wat ziet dat er goed uit en zo. Ja, dat ben ik wel erg blij mee. Maar je moet wel blijven luisteren naar wat zegt men dan. En je moet even misschien stoppen als een grote groep zegt nou even niet. Ga niet doordrammen. Hè? Dus, maar ik vind wel dat wij in onze kerkelijke gemeenschap toch wel heel veel... wil hebben ook om dingen aan te passen, te begrijpen dat het soms aangepast moet worden.
Ja, ja.
Dat we geen krampachtige houdingen hebben met het invoeren van een nieuw liedboek bijvoorbeeld.
Ja, of het avondmaal wat een tijdje geleden aangepast is. Dus dit in ieder geval de regels ter deelname.
Toen ook kinderen aan het avondmaal.
Ja, ja, ja.
Dat hebben we ook meegemaakt natuurlijk. Toen was ik niet in de kerkenraad of zo, maar het is wel een issue geweest, hè. Kinderen aan het avondmaal. Mm. En er waren ook mensen geen voorstander van.
Ja,
en nu zijn er ook nog mensen die dat eigenlijk niet goed vinden. Maar we hebben het wel. En we hebben een paar jaar geleden, toen was ik nog wel dan de voorzitter. Toen was dat meneer Joost Schelling hier. Dat we gezegd hebben, er zijn misschien wel onderwerpen die erg belangrijk zijn. Maar die we nog nooit hebben behandeld. En je kan wachten op iets tot het gebeurt. En dan moet je hals over kop een besluit nemen. Dat kan gebeuren. Je denkt, ach, dit is een probleem, laten we er maar niet over hebben. Maar op een dag wordt het probleem bij je gebracht en wordt er gezegd, wat doen we ermee?
Ja, en dan is het een stuk groter dan het in het begin was.
Exact. Dus we hebben toen gezegd, nou, laten we eens even oplijsten. Wat voor onderwerp hebben we dan? Nou, een van die onderwerpen was, hoe gaan wij om met het sluiten van verbintenissen tussen mannen en vrouwen, anders dan natuurlijk. Geven wij ruimte aan het sluiten van verbintenissen tussen twee mensen van hetzelfde geslacht?
Mm-hmm.
Nou, toen zijn we begonnen met die discussie. En daar hebben we ook heel de gemeente in meegenomen. En dat is niet iets van, nou ja, dat doen we even vlug enzovoort. We hebben dan een jaar de tijd voor genomen. En dan ben je, enerzijds is het heel verrassend wat je hoort, wat er allemaal uitkomt. Want er is ontzettend veel verborgen verdriet.
Hmm.
Van ouders die kinderen hebben, maar daar nooit over durven te praten.
Ja, ja.
En die dat thuis hebben meegemaakt, maar in de kerkelijke kring was het nog dun.
Ja, ja.
En dan was het maar weggestopt. Hè? Dat kwam wel in die discussies naar voren. En zo. Maar er waren er natuurlijk ook mensen die, ja, die zeiden, ik kan dat niet voor mijn verantwoordelijkheid nemen. Want in de Bijbel staat, nou, oké. Okay. Ja, ja, dan kan je ook niet zeggen, ja joh, maar daar hebben we het nou even niet over. Dan moet je er ook naar luisteren. En uiteindelijk zeg je dan op het einde, nou ja, we hebben met elkaar kunnen besluiten om het toe te staan. En iedereen is in zijn of haar waarde gebleven. Dat wil niet zeggen dat iedereen gelijk heeft gehad. Dat is ook niet mogelijk. Dan moet je ook, ja, daar moet je ook eerlijk in zijn. Dat kan ook niet, want anders kan je ook nergens komen.
Ja.
Maar we hadden wel op dat moment het onderwerp behandeld. En dan weet je dat mocht het nou eens een keer, want het is nog helemaal nooit gebeurd. Maar mocht het eens een keer gebeuren dat er zoiets zich voordoet, dan hoef ik niet onder de druk van de omstandigheden iets te gaan besluiten. Want dan ga je ook zeggen, oh, wie is het dan?
Ja,
ja nee, het is, oh ja. Nee, je moet gewoon heel reëel kunnen zeggen, stellen we ons daarvoor open, ja of nee?
Ja.
Nou goed, en gelukkig zijn er dan ook predikanten die, laat ik zeggen, die ook de gedachte hebben van, als gemeenschap moeten we daarvoor openstaan. En dat is natuurlijk ook prettig, hè? Want je moet natuurlijk dan niet in de situatie komen dat een dominee zegt, ja, maar dat gaan we niet zo beleven.
Nee, nee, nee.
Ja. Dus er gebeuren veel dingen op het kerkelijk erf. En ja, sommige zijn buitengewoon spannend. En het mooiste is als je achteraf kan zien, ja, het is goed geland. We kunnen samen nog steeds door die deur heen. Ik kan hem nog steeds in zijn ogen kijken. En we geven elkaar nog steeds een hand. Ja. En, ja, en dat is ook wat, denk ik, Jezus dan bedoelde van, hoe ga je nou met elkaar om?
Ja, dan is toch die cirkel weer rond.
Ja.
We zijn nu iets na het uur, want ik weet al nu al dat er veel meer te bespreken is dan waar we het nu over hebben gehad. Maar in ieder geval wil ik je voor nu bedanken voor je tijd en voor het fijne gesprek wat we hebben gehad.
Ja, het is toch wel een uur.
Ja, ja, dat is echt zo voorbij. Dat gaat zo snel.
Ongelooflijk. Nou, tot de volgende keer.
Ja, Gerard, dankjewel.
Oké, succes.